Ja, voor mij zit eigenlijk de leider van de geestelijke vaders van de opleiding van integrale veiligheidskunde. Hij is ook vader. Hij komt uit Utrecht. En hij speelde graag met Valentina. Hij speelt namelijk de contrabas in zijn vrije tijd. En ik kan me eigenlijk niet voorstellen dat je zoveel vrije tijd nog kan hebben als je bij deze opleiding werkt. Maar Marco van der Land, welkom.
Dankjewel, Dennis.
Heb je nog wel genoeg tijd om muziek te spelen?
Ja, dat lukt eigenlijk prima. Daar maken we gewoon tijd voor. Dat is toch wel super belangrijk om muziek te maken.
Wel, hè?
Ja, dus kunnen we daar misschien gewoon over gaan hebben? Nee, joh. Nee, daar maak ik absoluut tijd voor, ja.
Ja, en tonier ook hoorde ik, want ik heb begrepen dat jij je voortuin zelfs hebt laten ontwerpen door een van de duurste architecten uit Nederland.
Bijna waar. Het is niet door hem ontworpen, maar ik heb hem gekopieerd.
Oh, je hebt hem gekopieerd.
En het is Piet Oudolf. Ja, en dat is inderdaad een hele bekende tuinarchitect. Nee, ik heb gewoon volgens zijn principes mijn eigen tuintje ingericht. Nee joh, dat zou wat zijn geweest als hij mijn tuin had bedacht. Achter bij ons is de Vlinderhof. Dat klopt. En die is helemaal door hem inderdaad neergezet. Dat is een prachtige plek. Ik werd er heel erg door geïnspireerd om mijn eigen omgeving net zo mooi te maken.
Dus de inspiratie komt niet uit New York, want hij heeft daar ook die hele treinbaan die op een gegeven moment weg is gegaan, heeft hij ontworpen.
Ja. Nee hoor, gewoon bij ons achter.
Ah, okay.
Ja, loopplankje over de sloot en dan. Ja.
Leuk.
Ja, zeker.
Je bent socioloog, je bent hogeschool hoofddocent. Dat betekent dus dat je bovenaan het team staat eigenlijk. Je zet beleidslijnen uit.
Ja, dat is waar. Dat laatste klopt. Bovenaan werk ik allemaal niet. En leider, geestelijk vader. Poeh. Nou weet je, we zijn gewoon met een stelletje mensen begonnen 2 jaar geleden om het curriculum helemaal opnieuw op te bouwen. Van de grond af aan.
Curriculum.
Het onderwijsprogramma, hè? Ja, het onderwijsprogramma. En dat is ontzettend leuk om te doen.
Het containerbegrip integrale veiligheidskunde, wat betekent dat voor jou?
Dat betekent eigenlijk als je nadenkt over veiligheidsvragen, het van alle mogelijke kanten te bekijken. Even achterover te leunen, goed te kijken wat je ziet. De vragen die erachter zitten ook proberen te ontdekken. Weet je, wat is nou eigenlijk het hele speelveld waar je tegenaan loopt? En wat zijn de krachten daar? En wat is de aanloopgeschiedenis? Gewoon de hele context meenemen, dat eigenlijk. Dus we proberen echt een helikopterview, een hele brede kijk daarop te hebben.
Ja, eigenlijk, we hebben het nooit over het begrip veiligheid zelf. Veiligheid is natuurlijk op alle vlakken zichtbaar, maar ook onzichtbaar.
Mm-hmm.
En wat betekent veiligheid voor jou?
Nou, veiligheid in essentie, dat is natuurlijk wel het mooie eraan. Is een hele liefdevolle menselijke eigenschap eigenlijk. Het gaat om beschermen.
Mm-hmm.
En zorg geven aan anderen. En anderen beschermen tegen leed. Wat op de een of andere manier ergens door veroorzaakt kan worden. Allerlei gevaren, dreigingen. En in die zin, ja, ik zit wel eens te denken, hoe kom ik nou, waarom spreekt het mij zo aan?
Mm-hmm.
En dan is, weer niet hoogdravend of zo over doen. Maar ik weet wel dat mijn opvoeding ging altijd over zorgen voor anderen. Mijn ouders zijn ontzettend zorgzaam voor andere mensen, weet je wel. Dus dat krijg je van thuis uit wel mee. Ik denk dat het daarmee te maken heeft. Gewoon die interesse in, hoe beschermen mensen elkaar nou eigenlijk tegen allerlei mogelijke dreigingen en gevaren? Mm-hmm. En dat vind ik super interessant.
Maar je weet ook dat het niet altijd volledig te doen is.
Nee.
Je probeert als vader natuurlijk je kinderen te beschermen. Dat ze niet vallen met kniebeschermers. Mm-hmm. Dat is een stukje proactiviteit.
Mm-hmm.
Dat zie ik ook wel terug in de opleiding. We leren de awareness te creëren dat het veiliger kan.
Mm-hmm.
En toch gebeurt er weer van alles wat ervoor zorgt dat het weer op scherp worden gezet.
Mm-hmm. Ja.
Als je dat naar jouw vak toe trekt, hè? Je bent socioloog en je geeft dit vak ook op school.
Mm-hmm.
Hoe zie ik dat dan terug?
Nou, ik zit even terug te denken aan die vaderrol. Wij, mijn vrouw en ik, zijn echt wel van de school. Val maar gewoon een paar keer van die schommel. Want dat is prima, weet je. En ik heb ook ooit geleerd van mijn schoonvader, als kinderen van ergens van een hoogte afspringen, gaat bijna nooit fout. Die kunnen perfect inschatten of ze moeten springen of niet.
Mm-hmm.
En daar heb ik altijd heel erg in geloofd, in op je onderuit gaan en zelf leren. Dus door de praktijk, zeg maar, te leren. Dus als het gaat om veiligheid, dan zijn met name die awareness, dat is wat je zegt, hè, is superbelangrijk. Mensen zelf die awareness laten mee proberen te ontwikkelen. Zelf redzaam te zijn in alle situaties. Zelf mee te doen, zorgen dat je meedoet, dat je erbij hoort. Zorg dat je de veiligheid van anderen ook actief, zal ik maar zeggen, probeert gewoon door je eigen gedrag te bevorderen. Dus de bal ligt bij de burgers, om het maar zo te zeggen, ook bij de werknemers. En wat minder bij, zeg maar, wordt wat minder bij justitie of bij politie of bij de officiële instanties te liggen, naar mijn idee.
Ja, nou oké, laten we dat dan eens doortrekken naar bijvoorbeeld de Schilderswijk. Ja, als jij er doorheen loopt, voel jij je waarschijnlijk veilig.
Ja.
Hoe komt dat? Want ik voel me dan niet zo veilig.
Nee, dat geloof ik niet. Volgens mij voel jij je dan maar dat prima in de Schilderswijk. Nou, maar het kan best zijn inderdaad zeker dat sommige mensen zich daar misschien minder veilig voelen. Nou ja, ik kom er natuurlijk wel eens, mede door onze collega die daar ook middenin woont, dat je ook al hoort uit eigen ervaring, nou joh, dit is gewoon, valt allemaal reuze mee. Maar het is natuurlijk wel zo dat als er rellen zijn, dan valt de naam Schilderswijk vaker dan andere wijken. Ja, veel van onze studenten komen er ook vandaan.
Mm-hmm.
En die vertellen dan over hoe zij bijvoorbeeld de politie daar ervaren.
Mm-hmm.
En wij komen als docenten zowel bij de politie binnen. En hebben met die studenten ook te maken. Dus we horen de verhalen van verschillende kanten. En dan hoor je dat met name in de Schilderswijk is toch wel heel veel gedaan aan de buurt proberen op een of andere manier mee te nemen in dat verhaal van we staan allemaal voor veiligheid. En je moet niet naar ons kijken. Want dan krijg je soms ook klappen of je krijgt instructies. Nee, we moeten het echt met elkaar proberen te bereiken. En die politie doet dat met vallen en opstaan hoor. Maar ik heb wel het idee dat in dat soort van wijken er echt wel degelijk besef is van hoe ver kunnen we nou eigenlijk. Hoe kunnen we elkaar helpen om het veilig te krijgen in deze buurt? Er zijn heel veel mensen actief op dat gebied.
Maar dat werkt ook, hè? Je kan ook terugzien dat met rellen bijvoorbeeld, dat er ook een bepaalde sturing vanuit de wijk zelf ook plaatsvindt.
Exact.
Dus inderdaad, dat ligt niet altijd ten voordele van de politie, maar ook niet ten voordele van de mensen zelf daar.
Mm-hmm. Ja.
Dus je ziet ook duidelijk dat er een effect van is.
Ja.
He, dus een soort van niet van zelfredzaamheid, maar wel een lokaal bestuur.
Ja, heel veel ondernemers trekken het zich echt heel erg aan. Die hebben natuurlijk, en dat is natuurlijk ook mooi, die hebben ook een direct belang eigenlijk om actief te zijn in het gebied van veiligheid. Anders gaan hun ruiten er ook weer uit, weet je, voor de zoveelste keer.
Ja.
En die staan ook echt op. En die hebben ook een sociale kijk op in de zin van ze snappen dat je dus verbindingen moet leggen tussen verschillende spelers in de wijk, de jeugd, de ondernemers. Mensen van de politie, mensen van de gemeente. En dat je dus elkaar moet spreken en moet zien.
Mm-hmm.
En dat je dan iets gezamenlijk zeg maar kan bereiken. Namelijk, ja, we staan allemaal voor een wijk waarin we onze vrouwen en onze kinderen en onze dochters, om het maar even zo te zeggen, ook gewoon onbezorgd over straat kunnen gaan.
Zijn dit problemen die alleen in Den Haag spelen? Of zie je dit ook terug in andere steden op dezelfde manier?
Nou, Den Haag is wel bijzonder. Den Haag is natuurlijk heel erg wat we noemen gesegregeerd. Hè. Dus de verschillen tussen wijken zijn erg groot. Je kan zomaar opeens in een andere wereld terechtkomen.
Mm-hmm.
Dus in die zin is het denk ik wel hier iets scherper zichtbaar. Dit soort van conflicten en spanningen in de samenleving, zeg maar, zie je hier wel wat beter.
Mm-hmm.
Dan in veel andere steden. Maar Utrecht kan er ook wat van, Amsterdam ook hoor, maak je geen zorgen. Den Haag is niet uniek, hè, zoals je weet. Dus het is een beetje stedelijke problematiek.
Okay.
Waar we het dan over hebben, denk ik.
Is dat ook iets wat je terugvindt in de lessen? Of hebben we daar ook aandacht voor?
Nou, ik ben zelf dol op om met studenten te praten over hoe loop je nou op straat? Hoe beweeg je je nou op straat? En hoe voel je je daar? Wat jij net ook zegt, hè, van als je door de Schilderswijk loopt, hoe voel je je dan? En ik vind het heel leuk om met ze te praten over streetwise zijn. Over hangjongeren die heel erg streetwise zijn. Die heel veel kennis hebben van die openbare ruimte, wat je daarvan kan leren.
Mm-hmm.
Om de dingen om te draaien, zeg maar, dat soort van perspectieven om te draaien. Weet je wel? Dus stap door die openbare ruimte, doe de ervaring op. En dan ga je je vanzelf ook zekerder voelen daar. Nou, dat soort verhalen, dat vind ik leuk om als socioloog om met studenten het over te hebben. Van hoe ervaar jij dat nou? Ben je ook een beetje streetwise? Of zit je altijd thuis achter je PlayStation? Dan schiet het niet echt op.
Nou ja, als ze die kunnen betalen, dat is natuurlijk wel ook wel een dingetje.
Zeker, net als dat klopt.
Ja, goed. Er zijn natuurlijk binnen de opleiding zijn er een aantal stukken van 6 maanden gedefinieerd. Hè, waar je dan ook les ingeeft.
Ja.
Waar kunnen we jou tegenkomen? Welke delen van de opleiding?
Bij het begin al gelijk sta ik voor je snuffert om je te vertellen over dat er zoiets is als een samenleving en dat het heel spannend is om daarover na te denken. Nou, daar moet ik wel wat moeite doen natuurlijk, maar daar komen we dan wel uit. Dat is altijd wel heel leuk.
Mm-hmm.
En in jaar 2 kom je me weer tegen. Dan gaat het bijvoorbeeld over dit soort van vragen waar we het net over hadden. Spannende omgevingen in steden waar dingen gebeuren. En hoe ga je daarmee om? Mm-hmm. Hoe kan je er naar kijken? Ik hoop studenten na 4 jaar iets van een onderzoekende mindset meegegeven te hebben. Of dat hopen we. Mm-hmm. Je hoeft geen onderzoeker te worden bij ons, maar je moet lekker nieuwsgierig zijn en kritisch en willen graven en willen ontdekken. Mm-hmm. Dus daar kom je me tegen. Dus ja, bij het afstuderen loop ik weer tegen. Dus eigenlijk op allerlei plekken kan je me wel. Ja, dat is wel vervelend.
De last mile.
Ik wil me overal mee bemoeien, Dennis. Dus ja, dat is het probleem.
Nou ja, ik heb begrepen dat je ook wel een deel van de nieuwe manier van afstuderen hebt ontworpen. Dus ik vind dat ook heel fijn om te horen. Ja, ik bedoel, wij zijn oude stijl afgestudeerd. Dus
ja,
we weten ja, dat die nieuwe stijl meer aansluit met wat er nu gebeurt.
Nieuwe stijl, dat is gewoon echt proberen tijdens het afstuderen al dingen in gang te gaan zetten. Dingen echt te gaan veranderen in plaats van alleen een lijstje met aanbevelingen achter te laten. En dan heb je snel weg te rennen. Dat is niet leuk. Dus dat is nieuw en dat is heel spannend ook, hoor.
Over spannend gesproken. Ik zit een beetje over de tijd heen. Ja, Marco, nee. Ja, we kunnen urenlang praten volgens mij. Maar,
lijkt me een leuk idee.
Luisteraars, als jullie nog Marco wat vaker willen horen praten en willen zien natuurlijk. Mm. Ja, kom dan eens een keer langs op een open dag bij de Haagse Hogeschool.
Zeer welkom, ja.
Ja hoor. Marco, mag ik je danken voor dit interview?
Graag gedaan, Dennis.
Hartstikke leuk. Wellicht tot de volgende keer.